Ik mag met u nadenken over blijf toch vooral in mijn liefde. En vindt u het goed dat we daar eerst voor bidden? Want als hij dat niet geeft, is er niks. Heer, we komen voor uw heilig aangezicht, Heer. En als we vanmorgen willen nadenken over dat woord, blijf toch vooral in mijn liefde, dan ga ik u dat gewoon openlijk, en u weet het al lang, eerlijk zeggen, dat kan ik niet, Heer. Dat kan ik niet zeggen, dat kan ik niet overbrengen. Maar u wel. U wel. En Heer, als we vanmorgen dat lied gezongen hebben, dat al zou ik spreken met de tongen van engelen en de mensen en profeten, maar ik had de liefde niet, dan was ik als een klinkende cymbaal, dan was ik niets. En ik bid u, Heer, dat u mij vanmorgen liefde geeft voor de mensen die voor mij zitten, en dat ik een open kanaal mag zijn van de liefde die u vanmorgen door uw woord heen naar hen wil laten komen. Heer, we bidden u om uw genade. U houdt van ze. Ik moet denken, Heer, dat er een jongen bij u komt die schatrijk was. En als u met hem praat, staat daar dat prachtige woord. En toen Jezus hem aanzag, kreeg hij hem lief. Heer, geef dat dat ook vanmorgen gebeurt. En we bedenken, Heer, dat in diezelfde geschiedenis er staat dat na de woorden van Jezus, na alles wat hij gezegd had, dat hij bedroefd heen gaat. Dat het niet bij hem overkwam, dat het niet in zijn hart gelegd kon worden. Ondanks dat u hem zo lief had. Maar we bidden u, Heer, dat dat vanmorgen niet het geval zal zijn. Wilt u ons helpen, Heer, om ook in het luisteren bereid te zijn, open te staan voor u en voor uw liefde. Opdat het niet te vergeefs zal zijn. Dank u wel, Heer. Amen. Een week geleden reed ik met mijn auto naar een plaats in Nederland waar ik spreken mocht. En zoals gewoonlijk zag ik daar erg tegenop. En dacht ik, zoals ik dat vaak denk, dat wordt niks. En toen zat ik in mijn auto en kwam daar plotseling toch dat woord van de Heere op me af. Dat woord waarin hij zegt, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik u lief gehad. En ik heb dat meteen vertaald naar mezelf. Janneke noemde trouwens diezelfde tekst ook al. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. En ik heb dat in mijn auto voortdurend zitten herhalen voor mezelf. Er gaat een licht uit. Is dat de bedoeling? Ja? Ik zie u zo graag, maar nou wordt u een beetje wazig voor me. Maar de technici bepalen wat goed is. Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig. Kijk, we willen een beetje contact met elkaar toch. En als ik u dan zo vaag zie. Terug naar, ik reed in mijn auto en dat woord kwam op mij af. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik u lief gehad. En ik heb dat wel 5, 6, 7 keer voor mezelf zitten herhalen. En dan in de jij-vorm. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik jou lief gehad. En ik heb geprobeerd dat naar me toe te laten komen. Vindt u dat ook zo moeilijk? Vind jij dat ook zo moeilijk? Te geloven dat Jezus echt van je houdt. Ja, we weten dat wel, we hebben daar wel teksten voor. Maar dat te pakken. En dat is natuurlijk nogal wat. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik jou lief gehad. En de liefde van de Vader was natuurlijk geweldig voor de Zoon. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. In wie ik een welbehagen heb. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Er is nergens in de hele schepping een zo'n sterke liefde als tussen de hemelse Vader en zijn Zoon. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. In wie ik een welbehagen heb. En Jezus zegt, en zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik jou lief gehad. Denk ik, het kan bijna niet waar zijn. Toch moet het waar zijn, want hij zegt het. Er staat een prachtige tekst in het Hooglied, waar staat, van mijn geliefde ben ik. Nou, daar kan ik me wel in vinden. Van mijn geliefde ben ik, van de Heer Jezus ben ik, van mijn geliefde ben ik. Maar de tekst gaat verder met deze woorden, van mijn geliefde ben ik en naar mij gaat zijn begeerte uit. Dan wordt het dan weer een stuk moeilijker, vind je niet? Zijn begeerte gaat naar jou, hij zegt het wel, zijn begeerte gaat naar jou uit. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik jou lief gehad, zegt hij. En dat te pakken en daaruit te leven, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik jou lief gehad. Blijf in mijn liefde. Loop daar niet uit weg. Leef daaruit. Blijf in die wolk van liefde, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik jou lief gehad. Blijf in mijn liefde. Dat is wat hij wil. En toen ik thuis kwam, sloeg ik die tekst weer eens op. En toen werd ik mij bewust dat dat de tekst is die staat na dat gedeelte wat de Heer Jezus spreekt over de ware wijnstok. Slaat u het maar op, Johannes 15. Het is vers 9. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. En hij zegt dat nadat hij de gelijkenis, dat verhaal van de ware wijnstok verteld heeft. En dat wil ik vanmorgen met u doorlopen. Dat begint in hoofdstuk 15, vers 1. En hij spreekt die woorden uit als hij net het laatste avondmaal met zijn discipelen heeft gehad. En op weg is naar Gethsemane. Waar hij op een gegeven moment in de grootste nood neerknielt. En de Vader bidt. Vader, doe deze beker aan mij voorbij gaan. Dit kan ik niet. Hij kreeg de gifbeker te drinken van jullie en mijn zonde. Hij die nooit gezondigd had. Je afkeer had van de zonde. Werd God verlangde van hem dat hij die beker tot de bodem toe leegdronk. En al jullie en mijn zonde in zichzelf opzoog. Vader, neem deze beker van me weg. En de Vader luisterde niet. Want hij zag jou. Daarom kan Jezus ook zeggen, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik jullie lief gehad. En hij dronk. Hij ging met al dat vuil van jou en mij op naar Golgotha. En daar kwam het felle oordeel van de Vader over hem heen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Voor jou. Dat is liefde. En daarom zegt hij, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik jou lief gehad. En als hij dan op weg gaat, tussen dat laatste avondmaal en Gethsemane, spreekt hij deze gelijkenis uit. En zegt, ik ben de ware wijnstok, mijn Vader is de landman en jullie zijn de ranken. En daarmee bemoedigt hij vooral zichzelf. Want hij weet waarom hij gaat lijden. Hij weet waarom hij naar Gethsemane en Golgotha zal gaan. Omdat de Vader een plan heeft met zijn leven. En de Vader hem duidelijk gemaakt heeft, jij bent de ware wijnstok, ik ben de landman en zij zijn de ranken. En ik ga maken dat jij groeit, want ik ben de landman. En ik ga, mijn geliefde zoon, maken dat jij uitgroeit tot een geweldige wijnstok met ranken. Ik ga jou individueel maken tot Jezus collectief. De gemeente, de bruid, de stad, geeft niet welk woord of je gebruikt. Maar de Vader, de landman, is bezig om de wijnstok te laten groeien. Dat is een groeiproces van Jezus. Eerst was hij alleen. En God heeft al tegen Adam gezegd, en daar zit die prachtige dubbele bodem onder. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik ga voor hem een hulp maken die bij hem past. Dat zei God natuurlijk tegen Adam. Maar hij bedoelde veel meer zijn eigen zoon. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik ga voor hem, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Dat is de ware wijnstok. Jezus als eenling wordt de gemeente, wordt de bruid, wordt een wijnstok. Hij groeit uit en de Vader zegt, jij bent de ware wijnstok en ik ben de landman. En ik zal jou verzorgen totdat je uitgroeit tot een wijnstok. En straks aan het einde der tijden open ik de hemel en zal ik aan de ganse schepping tonen wat ik voor jou gemaakt heb in mensen. Dat is Gods geheimenis. En daarom staat er ook in de Bijbel dat Jezus vanwege de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Jezus zag dit. Hij wist, het is niet alleen een kwestie van hun zonde vergeven, maar hij wist, het is een kwestie van God gaat mij laten uitgroeien in mensen, zodat daar de gemeente ontstaat. En straks als ik kom, kom ik niet alleen, want het is niet goed dat de mens alleen zij, maar dan kom ik met mijn gemeente naar deze aarde, om deze aarde tot Gods koninkrijk te maken. Dat is Gods gedachte, vanaf het begin geweest. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En Jezus bemoedigt vooral zichzelf als hij deze woorden uitspreekt op weg naar Gethsemane en Golgotha en zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Dat is het eerste wat hij zegt. Ik ga die geschiedenis, die versen met u lezen. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Verder heeft hij nog niks gezegd. Nog niet over ranken gehad, dat komt straks. Maar ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Mijn Vader is bezig om die wijnstok tot iets geweldig groots en moois te maken. Ranken in wie Jezus woont, in wie Jezus zichtbaar wordt. Want de ranken zijn niet anders dan de wijnstok. Ranken en wijnstok is één. Ik ben de ware wijnstok. De Vader lach gaat mij doen groeien. En mijn Vader is de landman. Dat is het grote geheimenis van de geschiedenis, lieve mensen. Ik hoop zo dat we dat oppakken. Wij zijn zo door de zondeval blijven hangen in een heel schraal evangelie. Wij zijn zondaars geworden. En Jezus is voor onze zonden gestorven. En nu kan hij onze zonden vergeven. En hij kan ons wat helpen. En als alles goed gaat, dan mogen we straks in de hemel komen. Maar dat is het niet. Een heel klein onderdeeltje, dat is het kleine onderdeeltje, wat ook een onderdeel van het geheel is. Omdat wij nou eenmaal gezondigd hebben, moet dat onderdeel erin, maar het gaat God om heel wat meer. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Het gaat God erom om jou gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn Zoon. Het gaat God erom om Jezus Christus in jou te doen wonen en alles weg te hakken wat niet Jezus is. Mensen maken een zijn beeld en zijn gelijkenis. En door de zondeval is dat een stuk moeilijker en lastiger geworden, maar voor God geen probleem. En wij denken vaak, ja, Jezus is voor onze zonde gestorven en ja, dat is het dan. En dan vergeeft hij gelukkig, gaat natuurlijk weer mis, maar dan vergeeft hij weer, dan gaat het natuurlijk weer mis. Dat is een beetje vaak waar we uit leven. Maar God heeft een doel met jou om jou een rank te maken die precies lijkt op Jezus. Als een deel van de wijnstok. Dat is toch heel iets anders? Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Je bent bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. En je zult daar zijn, even weer, wat God hiervan je heeft kunnen maken. Even tussendoor, niet je zult daar zijn wat jij ervan gemaakt hebt. Daar hebben we het gisteravond over gehad. Je zult daar zijn wat God, ik zal, zegt God. Wat God van jou heeft kunnen maken. Dat geeft ons de rust. Dat is hier in dit gedeelte natuurlijk ook zo mooi. Wat is nou het enige, de Vader is de landman. Die zorgt dat alles goed komt. Wat is jouw aandeel? Niks anders dan blijven in de wijnstok. Dat is alles. Meer vraagt God niet, want hij is de landman. Jij hoeft niet te snoeien, jij hoeft, dat zijn allemaal dingen die hij doet. Dat is in zijn verantwoording. Het enige wat hij van je vraagt is, blijf toch vooral in mij. Simpel, hè? Het is ook zo simpel. Leren om in Jezus te blijven. Dan ga ik het lezen met u. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij opdat ze meer vrucht draagt. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Wat is vrucht dragen? Daar kun je in elk geval twee dingen over zeggen. Eén ding, maar daar ga ik niet op in. Eén ding wat je erover zeggen kunt, is dat door jouw leven anderen de Heer Jezus vinden. Dat is een vorm van vrucht dragen. Het andere vorm van vrucht dragen is dat jouw leven verandert. Prachtige tekst in Galaten 5, vers 22, waar staat de vrucht van de geest van God die in jou gaat wonen. De vrucht van de geest is, en dan komen er 9 woorden, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dus de vrucht van de geest is, als Gods geest in je woont, deze 9 woorden. En ik begin maar even met de eerste, liefde. Waar kan je een christen aan herkennen? Liefde. Liefde voor alles en iedereen, inclusief vijanden. Hebt u vijanden lief? Liefde voor de buschauffeur. Liefde voor het meisje achter de kassa. Liefde voor je collega. Liefde voor degene met wie je getrouwd bent. Vergeet dat even niet. Ik vind dat heel sterk zitten in het woord van de Bijbel, waarin de Bijbel zegt, het eerste gebod is God liefhebben en het tweede is, gij zult uw naaste liefhebben. Wie is je naaste? Ik zeg op mannendagen wel eens, mannen, als je wil weten wie je naaste is, dan moet je vannacht even het bedlichtje aanknippen en naast je kijken. Dat is je naaste. En u denkt, ja, dat is makkelijk. Nee, dat is moeilijk. Het is niet zo simpel om een leven lang met dezelfde persoon op te trekken. Levenslang. Ja, als jonge mensen gaan trouwen, is het allemaal rozengeuren, maneschijn. En dan denken ze dat elke dag die daarna komt net zo is als de trouwdag. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat zien wij om ons heen. Maar nou te leren om je naaste lief te hebben. Degene die God jou gegeven heeft tot het eind van je leven. En niet te eindigen in een soort grijs huwelijk van nou ja, we willen niet uit elkaar vanwege de kinderen. Maar lief hebben. Als je 50 jaar getrouwd bent, nog net zo verliefd zijn als toen je begon. Dat bedoelt God met gij zult uw naaste lief hebben. En het kan. Het kan. Door Gods genade. Wanneer God de derde persoon is in je huwelijk en je met al je probleempjes iedere keer naar hem gaat en met alle conflictjes die er zijn, iedere keer naar hem gaat en zegt, Heere God, zeg maar waar ik schuldig ben. Niet waar mevrouw schuldig is, maar waar ik schuldig ben. Zeg het me, Heere. Dan kan hij maken dat je huwelijk iets is wat tot aan het eind van je huwelijk zo glanst van Gods liefde en genade. Gij zult uw naaste lief hebben, dat is in de eerste plaats je partner. Maar ook in de hele samenleving is dat natuurlijk zo. Liefde voor degene die jou bedient in een restaurant, ook als je vindt dat het ei te hard gekookt is. Is dat zo erg om een hard gekookt ei op te eten? Terwijl er in deze wereld mensen sterven van de honger. Liefde voor degene die jou bedient in het restaurant, daar pik je de christenen uit. Want de vrucht van de geest is liefde. Liefde voor je collega's, ook diegene die, ja, niemand mag hem hoor, dus het ligt niet aan mij, want niemand mag hem. Ja, maar jij bent een christen, dan mag jij hem wel. Toch? Anders maken we toch van het evangelie een aanfluiting. Als je een christen ontmoet, dan moet je deze dingen in hem zien. Liefde. En natuurlijk mag het fout gaan, dat weten we allemaal wel. Maar dan is er vergeving. Dan kun je ook vergeving vragen aan de ander. We moeten niet op eieren gaan lopen hier. We moeten niet proberen vromer te zijn dan we zijn. Maar als de vrucht van de geest in ons werkt, ontstaat er liefde. Omdat Jezus in je woont. Je bent een rank aan de wijnstok. En het is zijn liefde die hij opstuwt in de rank. En daardoor ontstaan die vruchten. Het is zijn genade in jouw leven waardoor je van de ander gaat houden. Voelt u hoe hoog God de lat legt? En niet omdat hij u wil bewegen iets te doen wat verschrikkelijk boven uw bereik ligt, maar alleen maar door in de wijnstok te blijven. Blijf in mij. Blijf toch vooral in mij. En dan merkt u, als u dat leven leert leven met hem als een rank in de wijnstok, dat deze dingen inderdaad in uw leven openbaar worden. Liefde, blijdschap. Verblijd u in de Heer te alle tijden, zegt Paulus. Wederom zeg ik u, verblijd u. En we weten allemaal, gisteravond hadden we getuigenis over depressie. We weten allemaal hoe ons innerlijk leven en ons gevoelsleven in elkaar zit. En toch wil God ons leren om dwars door de moeite, ook dwars door een dal wat donker kan zijn, te weten in hem verheug ik me. Verblijd u in de Heer te alle tijden. Altijd. En de geest van God kan u dat geven als u een rank aan de wijnstok bent. Ik ga ze niet allemaal langs, maar liefde, blijdschap, vrede. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten en uw harten in Christus Jezus houden, zegt de Filippenzenbrief. Dat weet je. Als de vrede, als je iemand een grote mond geeft of onaardig of wat dan ook, dan ebt je vrede weg. Dan weet je meteen, nu moet ik oppassen, want nu ben ik bezig om weg te lopen bij de wijnstok. En dan moet je weer terug. Vergeving vragen, ga je weer terug. En dan ben je weer in de wijnstok. En dan is daar weer de vrede Gods. Dan weet je dat het goed is tussen hem en jou. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zegt dat woord. Laten we maar zeggen, geduld. Kunt u allemaal invullen, hè? Geduld. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid. Vindt u dat niet een mooie? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, zegt Paulus. De straat waarin u woont, kent u als een vriendelijk mens. Niks minder dan dat. En alle onvriendelijkheid moet u belijden aan de Heer. Onvriendelijkheid van het voorgaan in een winkel, voor je beurt gaan, of al in het verkeer bijvoorbeeld. Belijd het aan hem, want een van de vruchten van de geest is vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid is alle mensen bekend. Zie hoe hoog God de lat legt. Maar dat kan hij ook, want hij vraagt dat niet van ons. Hij geeft dat. God heeft mij eenmaal heel sterk aangesproken met dat prachtige woord. Ik vraag niks van je, ik bied jou wat aan. Het evangelie is niet vraag. Het evangelie is aanbod. En als je dan toch een vraag wil, oké. De enige vraag is blijf in mij. Alles. Het evangelie is geen vraag, lieve mensen. Dat hebben wij er vaak van gemaakt. Wet op wet, woord op woord. Maar het evangelie is aanbod. Ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. Ik bied je aan, mijn zoon is de wijnstok. En ik wil er jou graag in hebben als een rank. Zodat ik later kan zeggen, heb je die rank wel eens gezien? De rank aan de wijnstok, mijn zoon. Oh, wat zal de landman straks trots zijn. Dat staat in de Bijbel, hè? De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het open. Ze weten niet precies wat er gaat gebeuren, maar ze wachten totdat dat geweldige werkstuk van God aan de schepping getoond wordt. De ware wijnstok. Met jou als rank. Dat is Gods aanbod. Even nog het rijtje afmaken of niet? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Goedheid vind ik altijd een mooi woord. Goedheid, trouw. Zit allemaal in het pakket wat God je geeft. Wat Hij je aanbiedt. Trouw, langmoedigheid, zelfbeheersing. Laten we daarmee rusten. Voelt u hoe mooi of het is? Voelt u dat dit Jezus de kracht gaf om naar Getsemane te gaan? Dat hij vanwege de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft. Omdat hij wist, dit wordt het resultaat. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. En dat komt goed, want je kan het rustig aan hem overlaten. De vader is de landman. En hij zal net zo lang werken in deze samenleving. Totdat de wijnstok compleet is en de wijnstok aan deze wereld getoond wordt. De bruid met de bruidegom neerdaalt op deze aarde om Gods koninkrijk te vestigen. Daar zien we naar uit. Daar worden we voor klaargemaakt. En weer die zin. Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Dat vraagt een intense toewijding. Dat vraagt een heel bewust blijven in hem. Dat vraagt, zoals het eerste en het grote gebod het simpelweg zegt. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht en geheel uw verstand. God boven alles. Ken je dat? Heeft Hij de eerste plek? Gaat het jou om Hem? Met minder kun je niet toe. Hierop zal je afgerekend worden. God lief hebben. Blijven in de wijnstok. En ik ga hem verder lezen met u. Ik heb geen idee hoe het met de tijd zit, maar laat maar even. Als de helft van jullie zit slapen, dan stop ik in elk geval. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. De rank die vrucht draagt, snoeit hij. Ik heb zelf 25 jaar lang een wijnstok in mijn tuin gehad. Ik heb hem er uiteindelijk uitgehaald omdat ik gek werd van het snoeien. Maar dat is een van de geheimen. Wil de wijnstok vrucht dragen, moet je snoeien. Er moet iedere keer blad af. Takken weg, blad weg. Ook in jouw leven. Er zit veel te veel in je leven. Je moet snoeien. De landman wil snoeien bij je. Die vrucht die komt nooit in de zon als er zoveel blad zit. En je mag zelf invullen wat het blad is wat er uit jouw leven uit kan. Wij doen zoveel dingen waarvan Jezus zegt, Martha Maria, dat is helemaal niet nodig. Weinige dingen zijn nodig, zegt hij, of er slechts één. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Wij doen zoveel dingen die niet nodig zijn. Ik wil niet zeggen dat we geen ontspanning nodig hebben, dat hebben we nodig. Dat mag, hobby's heb je nodig, dat mag. Maar wij doen eindeloos veel onnozele, nutteloze dingen. En u moet zelf weten welk blad eruit kan. Misschien moet u wel 1 uur per dag van uw scherm kijken, of het nou zo'n scherm is of zo'n scherm of dat scherm, gaan inleveren en dat uur aan God gaan besteden. Misschien is dat wel het blad wat bij u veel te veel in de weg zit. Ik weet het niet, dat moet u allemaal zelf gaan onderzoeken. Maar we hebben verschrikkelijk veel onnozel blad. Ik heb me zo veel moeite gehad aan het feit, ik heb het nog nooit gezien, en u moet maar zelf weten, maar aan het feit dat er meer dan 5 miljoen Nederlanders op zondagavond zaten te kijken hoe die boer zijn vrouw vond. Ik snap dat niet. Denkt u nou echt dat hij die vrouw niet vindt als u niet kijkt? Ons leven is vol onnozelheden. Henoch wandelde met God. Dat is het enige wat we van hem lezen. Om met God te wandelen moet je ook leren wandelen. Wandel je wel eens? Gisteren nog een man aangeraden hier. Ik heb gezegd, jij moet eens gaan leren om elke dag een uur te wandelen. En dan niet dat ding meenemen. Hè? Ook niet dat ding meenemen. Hè? Dat laat je thuis. Ik zie mensen strandwandelen bij ons en die lopen voortdurend zo te strandwandelen. En anderen lopen te strandwandelen met twee van die dingen in de oren. Blad. Er zit veel te veel onnodig blad in ons leven. En als u vrucht wil dragen, moet u eens gaan kijken welk blad kan er uit mijn leven gesnoeid worden. En komt de vrucht. De vreugde van de vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid. Dan komt de vrucht van Jezus Christus, die wordt opgestuwd, zodat de vrucht zichtbaar wordt in je leven. En dan is het niet van, ik mag dit of dat niet. U mag alles. U mag per dag 10 uur televisie kijken als u dat leuk vindt. Maar u moet niet verwachten dat er dan de vrucht van Jezus Christus in uw leven zichtbaar wordt. God is niet een God die zegt, je mag niet. Maar als Jezus in je woont, dan wil je niet. Dan kan je niet. Dat is de verandering die God in je werkt, wanneer Gods geest in je woont en wanneer je een rank aan de wijnstok bent. Ik lees het verder met u. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij gelijk ik in u. Wij blijven in de wijnstok en de wijnstok perst zijn sappen in de ranken. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij niet in mij blijft. Voel je, het is enige wat op aankomt, is blijven in hem. Je kunt geen vrucht dragen als je niet in hem blijft. En dat is de vraag, hoe ziet ons leven er daarin uit? Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, zegt Jezus. Veel vrucht. Niet karig, niet van, ja, ja. Nee, veel vrucht. Ik vind dat prachtig om mensen te zien in het leven. Misschien noem ik er straks nog even eentje. Mensen te zien in het leven in wie je veel vrucht van de geest ziet. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid enzovoort. En de enige voorwaarde is, blijf toch vooral in hem. Leer dat. Wie in mij niet blijft, zegt Jezus, is buitengeworpen als de rank en is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Dat is de consequentie van als je een leven leeft waarin je niet in hem blijft. Dan word je straks als oud vuil weggeworpen. In het vuur en verbrand. Dan heb je voor de heiland geen waarde, want hij heeft niks in je kunnen investeren. Triest is dat. Maar het hoeft niet zo. Daarom het laatste vers uit dit gedeelte. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dat kunnen we wel even benadrukken nog. Dit zijn de woorden van God. En als je in hem blijven wil, moet je ook in het woord blijven, zegt de Bijbel. Hou je van je Bijbel? Ik denk dat de meesten van jullie hem bij zich hebben. Hou je van je, heb je zo'n eigen Bijbel? In mijn geval, sommigen vinden dat oneerbiedig, maar ik doe dat toch. In mijn geval staat die vol met kleurtjes en aantekeningen. Ik heb 1 keer gehad dat mijn Bijbel gestolen werd in Portugal. Mijn hele tas waar mijn Bijbel in zat. En toen voelde ik me doodongelukkig, want toen was ik zo'n geweldige schat kwijt. Dan ben ik natuurlijk weer opnieuw begonnen met een nieuwe Bijbel. Maar is dit zo'n schat voor jou? Leef je met dat woord? als je in hem wil blijven, moet je in het woord blijven, zegt de Bijbel. En onze tijd, die ons zoveel gemakzuchtig speelgoed geeft met alle soorten beeldjes, ook die kleine dingetjes waar je je zo geweldig in vermaken kan. Ik zie het aan mijn eigen kleinkinderen, ze komen op bezoek en ze zeggen dag opie en dag omie en ze gaan in de stoel zitten en hup, daar gaat het. Ik heb een goede vriend, Dick Langhenkel, die zegt, ik vraag mij af of mijn kleinkinderen nog tot geloof kunnen komen. Hij zegt, ik ging vissen met een kleinzoon van 16 jaar. We hebben 3 uur zitten vissen en hij heeft 3 uur met dat dingetje zitten spelen. Dat is onze tijd, dat is de tijdgeest waarin wij leven. Maar het hoeft niet, het hoeft helemaal niet. Ik zeg niet dat je zo'n ding niet moet hebben, maar daar kun je toch vertrouwen. Waar het jou om gaat is dat je in hem wil blijven. Mensen zeggen dan vaak, ja, ik moet hem altijd bij me hebben hoor, mijn gsm'tje, want ik moet vooral bereikbaar zijn. Nou, als je arts bent, kan ik me dat voorstellen, maar voor de rest kan ik me echt niet voorstellen waarom jij altijd bereikbaar zou moeten zijn. Ja, maar stel dat ome Piet ziek is. Nou, is het over een uur, is hij toch nog ziek? Zo onnozel is het met heel veel dingen. Weet je, je moet niet met dat ding altijd bereikbaar zijn. Je moet altijd bereikbaar zijn voor de hemel. Dat is de vraag. Ben je altijd bereikbaar voor de hemel? Kan de hemel je aanspreken? Is er altijd die antenne naar boven toe? Dat is online zijn. Met God. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt als hij deze dingen zegt. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat je maar wil en dat zal je geworden. Mensen maken vaak dat tweede gedeelte los van het eerste. Zeggen, ja, je kunt vragen wat je wil, maar God geeft het toch niet. Nee, maar als je in hem blijft, wordt het een ander verhaal. Want dan ga je alleen maar die dingen vragen waarvan je weet dat hij daar blij mee is. Dan zegt de Heer heel simpel, vraag maar. Vraag maar wat je wil, dat geef ik jou. Want wij zijn immers een eenheid. Jij de rank en ik de wijnstok. Wij zijn een totale eenheid met elkaar. We hebben immers dezelfde belangen. Jij wil immers wat ik wil. En ik wil ontzettend graag wat jij wil. Er is geen verschil tussen ons. Dus als je ergens iets nodig hebt, vraag maar wat je wil. Het zal je geworden. Zo verlangt de Heer naar die intimiteit met jou. En het eindigt met deze woorden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Hoe eer je God? Door een rank aan de wijnstok te zijn die blijft in de wijnstok. En de wijnstok toestaat om zijn liefdevolle en vredige en genadige sappen door jou heen te zenden, waardoor er iets zichtbaar wordt in je leven. En ook anderen. Want ik ben tot geloof gekomen doordat ik mensen ontmoette waarvan ik zag, jij hebt iets wat ik niet heb. Ik heb de naam al eens even laten vallen hier. Corrie de Boom heeft op mij een geweldige indruk gemaakt. Ik heb het bij de vrouwen even verteld, denk ik. Of bij de jeugd. Ik weet het niet meer, maar het doet er niet zoveel toe. Maar Ik was meegenomen door iemand naar een conferentie. Ik ben daar later tot geloof gekomen. En in een van die conferenties kwam Corrie de Boom. Ik zat op de eerste rij, dat doe ik altijd. En zij zat op een oud fauteuiltje op het podium. En toen ik haar zag, huilde ik. Jonge vent, oude vrouw. Waarom? Omdat je zoveel van de Heer Jezus in haar zag. En toen ze ging spreken, was er, zoals iemand dat eens uitdrukte, 3 meter van de Heer Jezus onderheen. En toen ze ging spreken, zei ik, Heere God, geef mij wat zij heeft. En de enige weg is, blijf dan in mij. Ik heb die tekst jarenlang boven mijn bureau met een grote viltstift op de muur geschreven. Ik was tot geloof gekomen en er kwam niemand tot mij door mij tot geloof. En ik getuigde volop en er gebeurde niks in mijn leven. En ik liep volkomen vast daarin. En ik zei, Heer, ik kan het niet. En God zei, dat wist ik al lang, maar mag ik het voor jou doen? En toen heb ik gezegd, Heer, als u denkt dat u dat kunt, ga uw gang, maar verwacht het niet meer van mij. En toen heeft God mij die boodschap meegegeven, wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Toen heb ik mij volkomen geconcentreerd op het blijven in hem. Niet op vrucht dragen, maar op het blijven in hem. God vraagt niet van jou dat je vrucht draagt. Hij vraagt van jou dat je in hem blijft. En als je gaat proberen vrucht te dragen, werk je aan de verkeerde kant. Dat is de verantwoording van de landman. Hij weet hoe dat moet met snoeien en allerlei andere dingen. Jouw verantwoording is niets meer dan blijven in hem. God heeft mij die genade gegeven. Ik heb dat misschien nog nooit verteld, maar ik heb de eerste 10 jaar nadat God mij riep om uit de zaak te gaan, heb ik de eerste 10 jaar op mijn zolderkamertje gezeten om een Bijbel te lezen. En nu en dan mocht ik eens ergens voor een paar mensen Bijbelstudie geven. Maar in die 10 jaar heeft God mij geleerd wat het is om in hem te blijven. Om afhankelijk te zijn van hem. En God gaat met iedereen een eigen weg. Maar ik heb dat gisteren al, heb ik dat hier. Ik ga de dingen door elkaar gooien, maar ik heb ergens ook gezegd, heb je zo'n plekje thuis? En heb je een bepaalde tijd thuis, zo'n plekje thuis, wat de ontmoetingsplaats is tussen God en jou, met een tafeltje en een stoel en een Bijbel en een lamp en verder niks, niet afgeleid, niet in de huiskamer. Ja, als je maar 1 kamer hebt, kan het niet anders, maar anders niet in de huiskamer, maar ergens een plekje waar je afgezonderd zit en waar je naartoe gaat, elke dag op een bepaalde, als het even kan, vaste tijd, elke dag naartoe gaat om hem te ontmoeten. En dan kunt u makkelijk zeggen, je kunt God overal ontmoeten, dat weet ik wel. Maar de Bijbel toont ons dat bijvoorbeeld de profeten zeer gehecht waren aan een bepaalde plaats. Als de profeten Elia en Elisa te maken krijgen met een jongen die overleden is van de weduwe, dan dragen ze die jongen naar hun eigen kamer. Daar kunnen ze beter bidden dan ergens anders. Een eigen plekje. Ik heb een tuinhuis. En pas was er een groep jongeren bij mij en toen was er een meisje die zei, ja, als ik zo'n plek had, zou ik ook wel stille tijd houden. Toen zei ik ben niet in zo'n plek begonnen hoor. Ik ben begonnen op een koud zolderkamertje waar ik met een deken om mijn knieën zat omdat het er ijzig koud was. Daar ben ik begonnen. En als je daar getrouwd bent, zal God je een tuinhuis geven. En als je daar niet getrouwd bent, heeft het geen zin voor God om jou een tuinhuis te geven. En nogmaals hoor, het zit niet op dat tuinhuis vast, dat begrijpt u. Een heel klein, Isobel Kuhn is een zendelinge die geweldig tot zegen is geweest. En die zat op de Bijbelschool met 200-300 andere leerlingen. En er was nergens een plekje waar ze zich terug kon trekken en waar ze stil kon worden. Totdat ze ontdekte dat er een bezemkast ergens was, waar de bezems en de emmers stonden. En die bezemkast heeft zij geannexeerd voor zichzelf. Daardoor kwam ze op het zendingsveld. Na dit gedeelte komt dat woord van de Heer Jezus die zegt, gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde. Jij in hem, hij in jou. En dan is het zijn liefde die door jou heen naar de ander komt. Het is zo'n wonder. Zo'n wonder om een rank te mogen zijn aan de wijnstok. Verbonden met hem in de stroom van zijn liefde. Het voorrecht is zo groot. Ik heb een boekje geschreven. Dat heet Dicht bij God. En het eerste hoofdstuk heet Omgaan met God is verrukkelijk. Het tweede hoofdstuk heet Omgaan met God is teleurstellend. En het derde hoofdstuk heet Je moet de smaak te pakken krijgen. Je moet de smaak te pakken krijgen. Ik heb de smaak te pakken, dat durf ik bescheiden te zeggen. De smaak te pakken wat het is om een rank aan de wijnstok te mogen zijn, om met hem te wandelen. Laat ik eindigen met een gedeelte wat u ook wel kent. De 5 wijzen en de 5 dwazen. 10 meisjes gaan op weg. Wij denken wordt soms gezegd dat we in de tijd van de wederkomst nabij is, dat weet ik niet. Maar de Heer Jezus vertelt dat verhaal en zegt tegen die tijd, tegen de tijd van de wederkomst, zal het koninkrijk van God vergeleken worden met 10 meisjes. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwaasen namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. Alle 10. Ze hadden geweldig veel overeenkomsten. Ze verlangden allemaal naar de komst van de bruidegom. En ze gingen hem allemaal tegemoet. Ze wilden hem welkom heten. En ze hadden alle 10 een lamp die brandde. Licht der wereld. En ze werden toen het langer duurde, toen de bruidegom uitbleef, het duurde veel langer dan ze gedacht hadden, werden ze alle slaperig en sliepen in. Ook de wijzen. Er komt een tijd, de Heer Jezus zegt ervan, er komt een nacht waarin niemand werken kan. Er komt een tijd waarin het zo moeilijk is om je licht brandende te houden. Waarin er zoveel op ons af zal komen. En je ziet het nu al voor een deel gebeuren. Maar die tijd wordt veel erger waarin er zoveel op ons afkomt. Dat we bijna niks meer overhouden van onze wandel met de Heer. Het gaat bijna niet. En ze werden alle slaperig en sliepen in. En toen klonk in het midden van de nacht, zo donker was het. Klonk daar ineens die roep, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En toen bleek dat er 5 waren die zagen kans om hun lampen weer brandende te krijgen, want ze hadden daar kruiken meegenomen met olie. En er waren 5 en die konden dat niet. En hier valt het grote scheiding. Wat is het verschil? Die 5 hadden een voorraad. Hebt u dat? Olie is het beeld van de Heilige Geest. Die hadden een kruik vol, die elke dag was er een druppeltje ingevallen. Elke dag als ze op hun plekje bij hem waren, dan stuwde hij iets van de wortel uit van zijn levenssappen in de rank. En elke dag hadden ze iets opgevangen in hun kruik van die olie van de Heilige Geest. En ze hadden een voorraad, ze hadden iets met hem. En toen het moeilijk werd, ging het bijna niet meer, maar toen het erop aankwam, ging het. Toen was er licht, want ze hadden iets met hem. En die 5 gaan er binnen en de andere 5 blijven buiten. Mijn vraag, wat hebt u met hem? Wat heb jij met hem? Wat heb je met hem? Eerste en het grote gebod is hem liefhebben. Wat heb je nou met hem? Wat blijkt daar nou van elke dag in je leven? Hoe is dat nou in je omgang met hem? Waardoor je een ander mens wordt, waardoor de vrucht van hem in je zichtbaar wordt. Wat wil je? Het is zo mooi om iets met hem te hebben. Om veel met hem te hebben. Dat als je op weg bent en je ziet ergens vreselijk tegenop, hij zo ineens dat woord in jouw hart kan leggen. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik jou lief gehad. Blijf in mijn liefde, blijf in mijn liefde. Weet dat ik stapelgek op jou ben. Dan kan het niet stuk. Dan mag het best donker worden. Maar stuk kan het niet. Want hij is daar. En dat is wat ik u zo graag op uw hart wil drukken. Nu gaan wij een ogenblik stil zijn. En in die stilte zou ik graag willen dat u hem een antwoord geeft. Heer, wat heb ik met u? En als dat antwoord teleurstellend is, zou ik ook graag willen dat u zegt, Heer, ik wil dat dat gaat veranderen. Ik wil dat echt, ik wil leren de rest van mijn leven, een leven te leven als een rank in de wijnstok, om op uw aanbod in te gaan. Zullen we een ogenblik stil zijn, daarna zal ik danken. En u zegt het tegen hem, hè, in de stilte, wat u met hem hebt en wat u daar eventueel aan gaat doen. En als u niks met hem hebt, dan kunt u net als die mijnwerker vanmorgen in de kooi stappen. Of net als wat Openbaring ons zegt, de deur voor hem openen, zodat hij binnenkomt. En als u dat gedaan hebt, dan is de vraag, wat hebt u met hem? En wat gaat u daaraan doen? En het antwoord is aan u. En dan toen u op weg ging naar het moeilijkste moment in uw leven, Gethsemane, daarop volgend Golgotha. Toen hebt u uzelf bemoedigd door te zeggen, ja maar, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En jullie zijn de ranken. U collectief. Uw bruid. Het is niet goed dat u alleen was. De Vader maakt voor u een hulp die bij u past. U de wijnstok, Vader de landman. En dat heeft u op de been gehouden, ook in Gethsemane. Toen u er bijna onderdoor ging, kon u toch zeggen, niet mijn wil, uw wil geschieden. Want dit was wat de Vader wilde, de wijnstok. O God, wij danken u daarvoor. We danken u voor deze morgen. We danken u dat u ons dat aanbiedt. Dank u dat uw woord zo waar is als u zegt, ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. U biedt aan om een deel van uw zoon te mogen zijn. Dicht bij hem, dicht bij zijn hart. Vader, het is zo'n gigantisch aanbod en u weet hoe snel we eraan voorbij leven. U weet dat, Heer, dat we niet in u blijven, dat we verdorren, verdrogen. U kent het allemaal, dat we ons leven niet laten snoeien, dat het vol zit met alle mogelijke onzin, waardoor er geen vrucht in ons leven komt. U weet het, Heer, en toch zult u nooit verlaten het werk dat uw hand begon. U zult krijgen wat u wilt hebben. We danken u dat deze ochtend daaraan meewerkt. Dat u ook vanmorgen harten verovert, Heer. Dat u dichterbij gekomen bent. Dat u bij mensen komt en ze indringend verzoekt. Wat wil je nou? Wat wil je nou met je leven? En dat u mensen zo ver krijgt door uw aantrekkelijkheid. En door uw aantrekkelijkheid alleen. Om ze te maken tot een rank in de wijnstok. Ze zijn eerst tot u gekomen en u leren ze om in u te blijven. En u gaat uw leven in hen stuwen en uitstorten. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw. Heer, we danken u daarvoor. Oh, we zijn zo dankbaar. We zouden hier best nog een hele tijd willen zijn, Heer. Dat heeft iets van wat Petrus zegt, Heer. Laten we 3 tenten bouwen. Want het is goed dat we hier zijn. Waar u ons aanspreekt, waar we in uw nabijheid mogen zijn. Waar het ons toch weer wat helderder en wat duidelijker wordt waar het in werkelijkheid om gaat, Heer. En dat we door uw genade daar zullen zijn wat u hier van ons hebt kunnen maken. Dat u hier in ons uw sappen, uw levenssappen, uw geest, uw kracht, uw genade, uw liefde, uw blijdschap, uw vrede, geduld, dat u het in ons stuwt, Heer. Voorwaarde dat wij leren om met u verbonden te zijn. Heer, leg het diep in ons hart. Geef, Heer, dat vanaf deze dag ons leven echt anders wordt. Opdat u uw doel met ons leven bereiken kunt. We willen u danken voor wie u bent. We willen u danken, Heer, voor uw zoon. Dat u de wereld zo lief gehad hebt dat u uw zoon gegeven hebt. Hij die ging naar Gethsemane en Golgotha en vroeg of u dat die beker niet weg kon nemen. Maar u hebt niet geluisterd omdat u uw plan wilde doorzetten. Hij de wijnstok, wij de ranken en u de landman. Vader, straks komt het moment. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Dan komt dat gigantische moment dat de hemel scheurt. En dat u uw wijnstok toont aan de ganse schepping. En dat uw koninkrijk op deze aarde komt. Vader, we beseffen het. U hebt een droom. En wij zijn een onderdeel van uw droom. Mede daarom hebt u ons zo lief. En mede daarom geeft u ons zoveel genade. Omdat u uw plan verwezenlijken wilt. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. Dank u wel, Heiland, voor wat u deed. Ongelooflijk. Maar het was vanwege de vreugde welke voor u lag. Dank u, Heer, daarvoor. Dank u voor uw geest die u hebt uitgestort in ons. Dank u, Heer, dat als deze conferentie voorbij is, de omstandigheden veranderen, maar u dezelfde bent. U met ons meegaat en u in ons blijft wonen en werken. Dank u wel, Heer, daarvoor. Dank u voor ieder die hier is, voor al die kostbare mensen van wie u zoveel houdt. Dank u wel, Heer. Amen.